Het Nederlandse kabinet wil een handelsverbod voor Israëlische producten uit nederzettingen op de Westbank en de Golanhoogvlakte. Het kabinet heeft herhaaldelijk gepleit voor een Europees verbod, maar daarvoor is onder de lidstaten onvoldoende steun. Het verbod moet 3 jaar duren en de maatregel is vooral genomen omdat de nederzettingen een Palestijnse staat onmogelijk zouden maken. De werkelijkheid is een stuk weer barstiger dan dit voorstel en zal waarschijnlijk ook veel Palestijnen treffen. En zijn er ook andere bezette gebieden in de wereld waar niet mee wordt gehandeld? We vragen het aan Pieter van Oorten, directeur van Israël Productencentrum, en Roger van Oort, honorair consul. Beide van harte welkom, fijn dat jullie er zijn. Ja, Pieter, wat dacht jij toen je dit nieuws hoorde vrijdag?
Ik dacht dat dit nou op Pinksteren moet gebeuren. Het feest van de eenwording, van de uitstorting van de Heilige Geest, dat er zo'n anti-Israëlische, anti-Joods besluit wordt genomen op dat moment.
Ja. Ja. Nou ja, we gaan het in deze uitzending natuurlijk hebben over het handelsverbod wat er mogelijk gaat komen. Het is volgens mij nog niet helemaal zeker dat het er komt, maar daar hebben we het zo meteen over. Voordat we dat gaan doen, eerst toch even kijken naar wat er de afgelopen dagen is gebeurd in het nieuws. Opmerkelijk nieuws was dat er vorige week was er heel veel ophef over de behandeling die opvarenden van de Gaza-flotilla kregen in Israël. Maar nu blijkt ook dat er ook opstootjes zijn geweest in Spanje. Daar zijn leden geweest van die flotilla slaags zijn geraakt met de politie van de luchthaven. Ook in Griekenland waren er opstootjes en chaotische beelden, video's en zo. En er kwamen ook videoclips uit Dublin waar een van de deelnemers van de Gaza-vloot een vlag had van het Iraanse regime. Dus overal heel veel onrust. Wat dacht u toen u dat nieuws zag?
Het verbaast me niet zozeer. Je noemt natuurlijk net 3 landen op. Ierland, Griekenland
en Spanje.
En Spanje die zich de voorlopers zijn en waar Nederland zich nu bij heeft gevoegd om Israël te veroordelen. En die zien nu krijgen ze die flotilla-strijders terug en zien hoe ze gelieerd zijn aan Hamas en aan andere terreurorganisaties.
Verbaast u dat?
Dat ze nergens voor terugdeinzen. Mm-hmm. Want het verbaast mij niet, maar je krijgt meestal de oogst waar je zaait. En als je verkeerd zaait, dan krijg je ook de verkeerde oogst. En ja, het verbaast mij wel dat het in het nieuws is gekomen. Want daar zit Spanje natuurlijk niet op te wachten als bondgenoot van de
Palestijnse kant. Ja. Ja, ander nieuws wat nu deze dagen ook speelt is een proces tegen Amin Abu Rashed. Wordt ook wel Abu Eenarm genoemd. Dat is een fondsenwerver in Nederland die dus voor het gerecht staat. Het OM die verdenkt hem ervan dat hij vele miljoenen heeft doorgesluist aan Hamas in Gaza. En zijn verdediging die heeft in april, toen de rechtszaak speelde, heeft aangevoerd dat het om humanitaire steun zou gaan. Nu wordt de uitspraak van de rechtbank morgen verwacht in Rotterdam. Verwachten jullie dat er vanuit Nederland dat dit meer gebeurt? Dat er geld gaat door middel van giften naar Hamas?
Ik denk dat het meeste geld van Hamas niet via Nederland komt. Dat komt vanaf Qatar, vanuit Iran en andere Arabische staten.
Ja.
Daar wordt Hamas van gefinancierd.
Ja.
En 8 miljoen euro is natuurlijk een hoop geld voor jou en mij en voor vele andere Nederlanders.
Ja.
Maar ja, uiteindelijk is dat natuurlijk niet een wereldbedrag. Waar het natuurlijk over gaat hier, is dat die man, die is een verspreider van haat en leugens tegen Israël en ook in die zin een gevaarlijk persoon, omdat hij nauwe banden onderhoudt met Hamas in Gaza. We hebben ook in Nederland gezien, onder andere ook bij ons gebouw, waar dat zulke soort dingen toe leiden. Als we die hier toelaten en hen niet veroordelen en hen gewoon binnenlaten hier en zo lang hun gang kunnen laten gaan. Hè, want dit speelt natuurlijk niet, het is niet van vandaag op gisteren, dit speelt volgens mij al vanaf 2014. En ik hoop dat in dit geval dan het recht, in alle gevallen, maar dat het recht
zegeviert.
Ja,
dus, want Pieter, er gaan ook foto's zijn er bekend van hem, dus die Abu Rashid samen met Ismail Haniyeh, de leider van Hamas, in ieder geval voorheen. Wat zegt dat eigenlijk, dat zulke mensen, tot nu toe in ieder geval, we moeten de uitspraak natuurlijk van morgen nog afwachten, maar dat die in Nederland dit soort dingen kunnen doen?
Ja, dat is verschrikkelijk. Mm-hmm. Ik vind dat vind ik heel erg.
Ja.
Maar verder, wat zegt het? Het zegt het dat het helemaal geïnfiltreerd is wereldwijd, ook in Nederland.
Ja. Ja. Een zorgelijke ontwikkeling. Nou, we blijven de ontwikkelingen natuurlijk volgen. We gaan het in deze uitzending hebben over het handelsverbod, wat het kabinet heeft aangekondigd. Kun je kort schetsen, Pieter, wat is er dan gebeurd vrijdag? Wat heeft het kabinet aangekondigd?
Het kabinet heeft aangekondigd, er is nog vrij veel onduidelijkheid, laat ik dat voorop stellen. Maar het kabinet heeft aangekondigd dat ze de Raad van State gaan om advies gaan vragen over een handelsverbod met producten uit Judea en Samaria.
Mm-hmm. Specifiek gaat het over producten uit de westelijke Jordaanhoever, wat jij dus Judea en Samaria noemt, en de Golanhoogte.
En de Golanhoogvlakte, dat klopt, ja.
Ja.
En dus dat was al aangenomen, dat was vorig jaar in het najaar, dacht ik al, aangenomen.
In de Tweede Kamer is dat
In de Tweede Kamer is toen geweest. Mm-hmm. En dat wordt nu uitgevoerd.
Ja. Waarom heeft het kabinet dit plan? Wat is hun reden om het nu te gaan doen?
Ja, dat is me ook onduidelijk. Omdat het feitelijk een symbolische maatregel is. Mm-hmm. Die eigenlijk met name de Palestijnse werknemers treft die daar in fabrieken werken.
Ja, je zegt dus, het is een symbolische maatregel. Waarom is het dan symbolisch?
Omdat bij mijn weten er heel weinig bedrijven zijn die daar producten van vandaan betrekken in Europa, in Nederland.
Ja. Roger, ziet u dat ook als een symbolische maatregel?
Het is een symbolische maatregel. Maar wel weer natuurlijk met een effect van we moeten Israël in de hoek zetten. Mm-hmm. Israël handelt verkeerd. Dus het heeft wel gevolgen. Maar wat Pieter ook net zegt is, ik ken geen enkel ander bedrijf.
In Nederland dan, hè?
Dan Israël Productencentrum, die 20.000 flessen wijn uit die gebieden importeert. Die enige import doet uit die gebieden, omdat die gebieden, dat zijn niet speciale productiegebieden. Mm-hmm. Dingen worden geproduceerd. Maar dat is allemaal voor de lokale behoeften in Judea en Samaria, in de Golan, maar ook in Israël. Dus ja, het is een maatregel, denk ik, die in deze tijd, als ik daar wat over mag zeggen, die zo verkeerd is. Ik zal je zeggen, ik kreeg vanmorgen een e-mail. Mm-hmm. En die komt van het volgende e-mailadres: jodenafmaken@gmail.com. Samen met hun hoeren zoals jij, Joden moeten uitgeroeid worden om de genocides die ze hebben gepleegd, Palestina vrij en ook de wereld Joden vrij. Daarna dat bijgeloof uitroeien. Het is niet de eerste e-mail die ik krijg met zulke inhoud, maar de Nederlandse regering, het Nederlands parlement begrijpt niet wat er aan de hand is. Dat ze op vrijdagmiddag met groot gejuich een motie van de vorig jaar van de Tweede Kamer om producten uit de gebieden te blokkeren, in de praktijk kunnen brengen. En ze weten ook niet precies hoe ze het moeten doen. Want het kan geen wetgeving worden voor een soort algemene maatregel van bestuur voor 3 jaar. Waar ze de advies moeten hebben van de Raad van State. Ze zeggen al dat het moeilijk uitvoerbaar is. Maar ze willen kosten wat het kost, willen ze die erdoor voeren. En ondertussen, waar tegen gaat het? Tegen die 700.000 Joden die in Jeruzalem, in Judea, in Samaria en op de Golan wonen, om Joden uit te sluiten. En de repercussies, daarom lees ik die e-mail voor, de repercussies is dat de Joden zich in Nederland uitermate onveilig noemen. We begonnen net over met dat proces. En dat is wat hier binnenkomt. Nederland, in plaats van de energie te stoppen in het stoppen van de jodenhaat hier, stoppen ze hun energie om 700.000 joden ver weg, 3600 kilometer hier vandaan, buiten te sluiten van de import van producten. En dat is vreselijk. Ja. En het gaat inderdaad over niks, wat Pieter zegt. Het gaat ook over, qua omzet volgens mij bij Israël Productencentrum, echt over helemaal een heel klein,
een heel klein percentage.
Ja. Maar ook de stem voor Israël, die moet worden uitgeblust. Mm. Daarom, zeg maar, de media, zoals die er nu zijn, hoe ze Christenen voor Israël, Israël Productencentrum, telkens proberen aan te vallen over de labeling van de producten van IPC die we gehad hebben. En nu het totale verbod daarop. He, dat is telkens weer om het op te rakelen dat die 700.000 Joden die daar wonen, dat zijn kolonisten, dat zijn de vreselijkste mensen die hier op deze aardbol rondlopen. He, want zo worden ze geportretteerd in onze media. En die moeten buitengesloten worden. Ja. Dus het is niet, het is wel symboolpolitiek, maar het is gewoon een anti, in mijn optiek dan, een anti-Joodse maatregelen van die 700.000 Joden die daar wonen. Ja. En dat moet Israël en dat moet Nederland zich realiseren. En dat moet het kabinet zich realiseren. En daar moeten ze de vinger bij leggen.
Want Pieter, heeft het kabinet eerder een soortgelijke maatregel genomen voor andere gebieden waar, wereldwijd dan, hè, waar sprake is van bezetting?
Bij mijn weten niet hoor. De Krim is bezet en er worden geen producten uit de Krim geboycott. Mm. Er zijn meer gebieden in de wereld die betwist zijn. Ja. En daar worden geen maatregelen.
En hoe komt het dan dat dit gebied wat dan betwist is, dat een probleem vormt voor dit kabinet?
Ik denk zelf dat Pieter zegt, hè, dat inderdaad zo is. We kunnen het eigenlijk niet bedenken. Mm. En we kunnen ook niet bedenken dat hier wetgeving op komt. Dus dan het, zeg maar, het enige landje waar een democratie in is, die door vijf landen werden aangevallen op 7 oktober 2023, die zich moesten verdedigen op alle manieren en ook de bescherming moesten geven aan alle Arabieren, die 2 miljoen Arabieren die in Israël wonen, die deels wel en deels niet in het leger gaan, die wordt uitgekozen.
Ja.
En het is zo'n ontzettende afleidingsmanoeuvre van het probleem wat wij hier in Nederland, hebben om onze Joodse bevolking hier te beveiligen. En met maatregelen van, nou, we doen er nog wel een miljoentje bij bij de beveiliging. Of we doen nog we gaan een extra rondje lopen bij de synagoges. Mm. Maar dat is het niet. Het gaat erom, dat die e-mail die ik net voorlas, die vele Joden, dit is gewoon exemplarisch dat ik die als niet-Jood, als christen, honorair consul van Israël krijg, wat gewoon de Joden hier gevoelen. Ja. Ze zijn hier niet meer welkom. Ze zijn niet welkom in de gebieden, in Judea en Samaria. Ze moeten het zelf maar uitzoeken waar ze dan wel mogen wonen in deze wereld.
Uw punt is duidelijk. Waar ik een beetje probeer naartoe te gaan, is gewoon duidelijk te krijgen van wat houdt nou de maatregel in, hè? Voor zover we dat natuurlijk weten, Pieter. Van,
en dat kan ik
betekent,
voor...
Betekent het, want het gaat dus om westelijke Jordaanoever en Golanhoogvlakte. Ja. Valt bijvoorbeeld Jeruzalem daar dan ook onder?
Ja, daar valt een gedeelte van Jeruzalem onder, het oosten van Jeruzalem.
Ja.
En het oosten van Jeruzalem, daar kopen wij olijfhout, keramiek.
Van
Arabische leverancier.
Ja.
En dat is verboden, want het wordt, als het zo gaat zoals het ging, dan wordt er naar de postcode gekeken en dan gezegd, dat mag wel en dat mag niet.
Ja, wat zijn nou de gevolgen voor het Israël Productencentrum?
Nou, de gevolgen voor het Israël Productencentrum zijn dat we bepaalde producten, bepaalde leveranciers niet meer, dat we daar niet meer mogen kopen. Mm. Dus dat we daar op zoek moeten gaan naar vervangende producten.
Ja. Ja. Nou, en de gevolgen voor Israël? Wordt Israël nou door zo'n maatregel hard getroffen?
Nee, Israël wordt niet hard getroffen door die maatregel.
Nee.
Nee, die leveranciers die daar zitten, die vinden het fijn om ons te leveren. We hebben een Israël-catalogus en daar staan ze in. Vinden ze ook leuk om daarin te staan. Maar het is niet zo dat als wij daar niet meer kopen, dat het bedrijf failliet gaat.
Nee.
Dus het is precies wat Roger zegt. Ze produceren met name voor in Israël. En ook wordt er veel naar de Verenigde Staten geëxporteerd. Ja. Waar ook een grote Joodse gemeenschap is.
Nu op de Westelijke Jordaanoever in Judea en Samaria, ja, heb je ook hier en daar wat industriegebieden. Waar ook trouwens veel Palestijnen werken, ja, in Israëlische, ja, bedrijven. Wat betekent deze maatregel voor hen?
Nou kijk, stel dat zo'n fabriek gesloten zou worden. Mm-hmm. Ja, dat, en we hebben daar een voorbeeld van. Hè, de SodaStream.
Dus het ultieme gevolg van een boycott, ja, zou dat zijn.
Dat, ja, dat die fabrieken gesloten zouden worden. Kijk, ik ken een grote koekjesfabriek. Vlakbij Ariel, in het industrieterrein daar. En daar werken 190 Palestijnse werknemers. Ja. Die daar betaald worden. Ze werken op alle lagen, in de boekhouding, in het management, in de fabriek. En ze krijgen daar een Israëlisch salaris.
En dat betekent dan een stuk hoger dan
dat in de Palestijnse autoriteit? Dat is ja, inderdaad een stuk hoger. Daarnaast hebben ze goede arbeidsvoorwaarden. Als ze ziek zijn, krijgen ze doorbetaald. Als ze de zwangerschapsverlof, dat is een ding. Ze sparen voor hun pensioen. Mm-hmm. En deze fabriek die heeft nooit problemen met zijn personeel. Ze willen allemaal heel graag en heel veel daar werken.
Maar stel dat zo'n bedrijf failliet zou zijn,
als zo'n bedrijf failliet gaat of dat het stopt daar, mm-hmm, dat betekent dat er 190 Palestijnen geen werk meer hebben.
Ja.
Dat ze 190 gezinnen, dat ze geen inkomen meer hebben. En dus het treft de Palestijnse bevolking.
De gewone mensen, ja.
Ja, we hebben daar voorbeelden van.
Net heel kort noemde jij SodaStream. Hè? SodaStream, ja, is een groot Israëlisch bedrijf dat een paar jaar geleden fabrieken had op de Westbank. Ja, en dan vanuit de druk van de boycottbeweging zijn zij verhuisd. Kun je dat kort schetsen wat daar aan de hand was?
Nou, SodaStream, daar werkten 250 Arabieren, 250 Palestijnen. Die waren in ten oosten van Jeruzalem in Maal Adumim. Ja. Daar hadden ze een fabriek. En die fabriek die is onder westerse druk, mm-hmm, onder druk uit Europa, BDS-beweging, is die verplaatst naar Beersheba. En Beersheba is de hoofdstad van de Negev.
Dat is niet bezet gebied of zo?
Nee, dat is in de Negev, in de woestijn daar. Dus die 250 werknemers, Arabische werknemers, die werden ontslagen. Hmm. Die mochten er niet meer werken. En er is een hele mooie moderne fabriek daar in Beersheba neergezet. Hmm. Maar 250 gezinnen hadden geen inkomen meer.
Nee.
Dat heeft de BDS-beweging gedaan.
Ben je ook bang dat in dit geval ook gaat gebeuren met zo'n handelsboycott vanuit de overheid, dat juist die geraakt worden?
Als het Europees zou worden, dan zou het meer impact hebben.
Ja.
Maar gelukkig zijn er landen als Duitsland en Frankrijk, die zijn redelijker.
Ja.
En in Oost-Europa ook, dat gaat er Europees niet doorkomen. En daarom heeft Nederland besloten van dan moeten we het zelf maar doen.
Ja.
Dat vind ik zelf ook heel opmerkelijk, dat Nederland dat dus besloten heeft.
Ja.
Terwijl altijd, alle regeringen, die hebben altijd gezegd, ja, als het over Israël ging en als het over een motie was van de SGP of de ChristenUnie of welke andere partij dan ook, en die werd aangenomen, zeggen dat kunnen wij niet besluiten over, want dat moet in Europees verband besproken worden.
Ja.
En nu plotseling zeggen ze van nee, het hoeft niet meer binnen Europa. Nee. En dan denk je een partij als D66, wat zo Europees, zeggen ze, georiënteerd is, die nemen gewoon een beslissing buiten Europa omdat ze niet tot eenstemmigheid kunnen komen. En dat is natuurlijk, dat is niet goed, dat is kwaad.
Nee. Ja. Nu, hoe heeft Israël Productencentrum er al over nagedacht, hoe ze deze maatregel gaan implementeren?
Nou, het is net voor Pinkster is het gebeurd.
Ja.
Dus we gaan ons nu verder beraden hoe we daar verder mee om moeten gaan.
Ja, het moet eerst allemaal wat meer duidelijk worden.
Het moet wat meer duidelijk worden. We hebben spullen die zijn onderweg uit Judea en Samaria. Wat gaat daarmee gebeuren? Hoe, hoe gaat zo'n handelsboycott, ja, wanneer gaat het in dat we het niet meer mogen importeren?
Nee, dat is
hoe worden handen en voeten aangegeven? Ja, ja, het is echt nog onduidelijk.
Ja. Ja. Roger, hoe moet je als christen omgaan met die economische druk die er nu op Israël wordt uitgevoerd?
Wat me naar boven komt, dat is heel veel wijn kopen uit Judea en Samaria. Blijft nog jaren goed en legt die vast op de plank. Dan kan je in ieder geval de komende 3 jaar kan je dan zeg maar overleven met wijnen uit Judea en Samaria. Dus dat is het eerste wat naar boven komt. Ik denk als christen moeten we ons realiseren wat de beloften zijn aan Israël gegeven, aan Abraham. Waar God zegt, ik zal zegenen wie jou zegent en ik vloek wie jou vloekt. En het is helemaal niet erg, want je vroeg net aan Pieter van ja, is het erg voor Israël? En Pieter die zei al van ja, het is niet erg voor Israël. Mm-hmm. Het is ook niet erg voor Israël. Het enige voor wie het erg is, het is erg voor ons als Nederlander. Mm-hmm. Want wij staan niet, als wij ons tegen de God van Israël verzetten en zijn volk op deze manier behandelen en met maat overladen, dan is dat niet slecht voor Israël, maar dat is slecht voor ons. Want in de Bijbel staat, in Zacharia 12 staat, dat God Jeruzalem zal maken tot een steen die alle volkeren moeten heffen, maar als ze hem heffen, zullen ze zich deerlijk verwonden. En dat is wat er op dit moment aan de hand is. Ja. Dat ze lopen te hoop tegen Jeruzalem. Maar dan staat er in Jesaja 62 dat God en wij, om Zions wil zal ik niet zwijgen en om Jeruzalems wil zal ik mijn mond niet houden, totdat haar heil opgaat. Want die verlossing voor Jeruzalem, voor Israël, die is onderweg. God heeft zijn volk 4000 jaar bewaard en iedereen die Israël gevloekt heeft, die volken die zijn er niet meer. Zijn zwaar.
Dus het heeft meer gevolgen voor onszelf dan voor
volk,
Israël.
En het Joodse volk. Mm-hmm. Het is er nog steeds.
Ja. Ja. Pieter, hoe zie jij dat? Wat is de taak juist als christenen in deze tijd, zeg maar, dat de druk op Israël steeds meer toeneemt?
Zoveel mogelijk Israël zegenen. Mm. En daarin is gebed heel belangrijk. Echt heel belangrijk. En je kan het praktisch doen door. We hebben 200 Israël-consulentes die de producten verkopen. We hebben een website waar de producten verkocht worden. Je kan Israël echt. Israël is weer een land. En dat mogen we ook vieren. Ik denk hoe meer de druk toeneemt, hoe dichter bij de Messias is. Ja. Dat hij zegt, hef je hoofd op.
Ja.
En dan leid je als christen, vind ik. Ja, dan leid je, wij leiden, wij leiden mee met Israël.
Ja. Roger, u heeft een gedeelte uit de Bijbel uitgekozen.
Ik had net al een paar versen genoemd. En ik wil eigenlijk met deze, om eventjes te laten zien wat we mislopen. Jeremia 31 vers 5 staat dat er weer wijnstokken zullen geplant worden op de heuvels van Judea en Samaria. En dat het volk de vrucht ervan zal genieten. Dus dat is het volk in Israël. En daar mochten wij tot nu toe een beetje van meegenieten. En die profetie die uitgesproken is door de profeet Jeremia 2600 jaar geleden, die zien we in onze dagen de laatste 30 jaar gebeuren. Dat er weer wijn, druiven, wijngaarden op de heuvels van Samaria zijn. En dus dat is puntje 1. En dan is iets wat we mislopen, want wat Jesaja, de profeet Jesaja, dat is een profeet die nog 100 jaar eerder profetie, Gods belofte openbaarde en het volk toesprak. En die zegt dan, in de komende dagen zal Jacob wortel schieten, Israël bloeien en uitspruiten, zodat zij de wereld met vruchten vervullen. En dat is eigenlijk ook nog nooit gebeurd, pas sinds 1948 toen de eerste sinaasappeltjes kwamen. En dat lopen wij mis als wij zeggen, ja, boycotten Israël. Mm-hmm. He, want dit zijn allemaal kleine stapjes waar het net zich, zoals wij het zien, zich steeds nauwer sluit om het Joodse volk en Israël. dit zijn allemaal kleine stapjes. Dus die vruchten, daar sluiten we ons voor af. En als je de vrucht afsluit voor die uit Zion komt, dan rust daar geen zegen op. Nee. Dus ik vind dit een prachtige tekst. En ik denk, daar kunnen we mee verder. Dat is een belofte. En die houdt niet op bij wijnen en andere dingen. Maar we zien nu ook al dat er vele dingen uit Israël komen. Zoals allerlei technologie. En waar ze
die tot zegen zijn van de hele wereld.
Tot zegen zijn van de hele wereld. En laten we dat met beide laten we dat omarmen.
Ja, zou u met ons willen afsluiten met gebed?
Lieve Vader in de hemel, we danken u voor uw zegeningen, voor uw liefde, voor uw trouw. Heer, dat u Israël vasthoudt zoals u ze al, Heer, vasthoudt. Sinds Abraham, sinds, Heer, dat verbondsluiting op de Sinaï. Heer, en sinds dat u ze terugbrengt in het land van Israël. Heer, op de bergen van Judea en Samaria, waar ze, Heer, het land binnenkwamen. 2500 jaar geleden, waar ze, 3500 jaar geleden, waar zij, Heer, onder Jozua en Mozes naar binnen kwamen, Heer, waar ze de tabernakel stond, waar de berg Gerizim en Ebal, Heer, waar ze ook altijd, Heer, hebben mogen wonen. Heer, wilt u hen daar zegenen, in het land, op de bergen van Israël, wilt u hen beschermen en bewaren, wilt u geven dat hun vijanden geen vat op hen zullen hebben, Heer, maar dat ze in vrede mogen wonen, wachtend op de grote dag van de verlossing, als, Heer, alle vruchten, de materiële en de geestelijke vruchten uit Zion, uit Jeruzalem zullen komen en die de aarde zullen vervullen. Laat dat spoedig zijn en laat de vijanden van Israël verstrooid worden. Wat bidden we u in de naam van hem die zit aan de rechterhand van de Vader en die beloofd heeft om terug te komen, onze Heer en Heiland. Amen.
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 Roger, Pieter, beide dank voor jullie komst naar de studio. En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En u kunt op de hoogte blijven over de actualiteit. Ga daarvoor naar onze website cvi.nl/actueel. Daar vindt u allerlei interessante artikelen. En ook deze uitzendingen en onze podcasts. Nogmaals heel veel dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.